Fijn om elkaar even te ontmoeten vanmiddag. Lekker rustig. We hebben geen haast vandaag. Vrede over Jeruzalem hebben we net gezien en gezongen. Mogen mijn voeten zijn in uw poorten. En ja, daar gaat het vanmiddag ook over. Back to Jeruzalem, terug naar Jeruzalem. Dat is een wonderlijke beweging waar we hopelijk aan het einde iets meer van begrijpen. Van christenen die zeggen, we moeten weer... Het evangelie gaat de hele wereld over en moet dan tenslotte weer eindigen in Jeruzalem, waar het begonnen is. We openen eerst de Bijbel. Hebreeën 12. De eerste drie versen van Hebreeën 12 lezen we. Hebreeën 11 gaat over die geloofsgetuigen allemaal. Rijen van mensen die de meest onmogelijke dingen gedaan hebben. En mensen die vervolgd zijn, die gestenigd zijn. Toen midden gezaagd staat er. Verschrikkelijk, je wil er niet aan denken. En dan als die hele rij opgenoemd is, dan staat er in Hebreeën 12, vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij zo'n menigte, zo'n wolk van getuigen om ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl ons oog gericht is op Jezus, de leidsman en de voleinder van ons geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en is nu gezeten aan de rechterhand van God. Let scherp op hem. Ik heb een aantal jaren in Amsterdam geprobeerd alle kerken te bezoeken. Dat zijn er heel veel. Hoeveel kerken, denkt u, zijn er in Amsterdam? Mensen, plekken op zondag waar mensen samenkomen, God te eren.
49.
Hoeveel?
49.
49. Wie biedt er meer?
Maar ja, ik zou...
350. In 70 verschillende talen. En van die 350 zijn er 150 in de Bijlmermeer. En een aantal jaren geleden heb ik een architect gesproken. Die was betrokken bij het opzetten van de Bijlmermeer. En hij heeft geprobeerd, hij was zelf oud-katholiek. En zei, moet er niet een plekje komen voor een kerk? Hè? Nou, dat was verleden tijd. De kerk was afgedaan. En nu zijn er 150 kerken in de Bijlmermeer. Een van de kerken in Amsterdam, die staat aan de Lijnbaansgracht. Lelystad is ook wel een beetje georiënteerd op Amsterdam, geloof ik, hè, nu en dan. Hè. Lijnbaansgracht, vroeger klooster, is nu een Russisch-orthodoxe kerk. En daar ben ik een paar keer geweest. En daar gaat het wel een beetje anders dan hier, zeg maar. Kaarsen overal, iconen. Geweldig gekleurde kerkelijke gewaden. En dus één lofverheffing gaat voortdurend door. En aan de kant staat ergens een priester en dan kun je biechten. En dat gaat gewoon tijdens de dienst. Hè. Dus de lofverheffing gaat door. En daar staat een priester en daar staat een, op een gegeven moment een klein meisje, knielt voor hem neer en doet ze sjerp om haar hoofd zo. En dan biecht ze. Even later een heel oud vrouwtje. Want ik hield het een beetje in de gaten. Ik was erg nieuwsgierig, zeg maar. En even later weer een brede jongen met grote tattoos. Die stond daar. En trouwens, we stonden allemaal. Zitten. De zangleider heeft nog een poging gedaan. Met weinig succes. Maar zitten, dat is er helemaal niet bij. Zitten, voor als God geëerd wordt, dat kan helemaal niet. Dus je staat gewoon, hè. 1 uur, 2 uur, 2,5 uur. Staan, hè. Er staan een paar bankjes voor hele oude mensen die mogen gaan zitten, zeg maar. Toen ik was, werd er een diaken bevestigd. En dat was heel indrukwekkend. Ik had dat wel eens gehoord, hoe dat ging, maar ik wou het met eigen ogen zien, want dat gaat toch net zo als in het jaar 200. Ja? Toen de kerk ontzettend zwaar vervolgd werd in de na-apostolische tijd. En als je diaken, ben jij diaken of jij diaken, oudste diaken, als je bevestigd werd, dan betekent dat ook ongeveer hetzelfde dat je je leven erbij inschoot. Want de leiders werden het eerst vervolgd, die werden altijd opgepakt. Dus dat wou niemand. Dat wilde niemand, dan was je leven afgelopen. En wat gebeurde dan? Die mensen, zo'n aspirant diaken, die werd door twee mensen beetgepakt, zo, bij zijn polsen. En die werd naar binnen gebracht voor de bisschop. En dan werd hij gewijd als diaken. En dat gebeurt nu nog gewoon in de Russische Orthodoxe Kerk. Gewoon gisteren, vorige week, eergisteren. Op precies dezelfde manier. Ze houden daarvan traditie. Maar het heeft ook wel iets indrukwekkends. Dat je verbonden blijft, zeg maar, met het lijden van de kerk van alle eeuwen. En ook het lijden van nu, hè. Dat we dat, want daar zoek je telkens, ik weet niet of jullie dat hebben, maar ik ben al, hoe kan ik nou dichterbij komen? Want wij, ja, alle vrijheid van de wereld, hè? Hoe kan ik dichterbij komen? En dan, ja, je moet je voorstellen, kun je het een beetje voor je geest, hè? Zo'n prachtige kerk met gebrandschilderde ramen en die iconen en die kaarsen flikkeren. En dan, na die wijding, werd die geleid door twee mensen naar die icoon van de lijdende Christus. En daar mocht hij het volgende uur verblijven. De eredienst ging gewoon door. En hij stond bij die icoon van de lijdende Christus. Houd je oog dan gericht op hem. De leidsman en de voleinde des geloof. Let scherp op hem. Mooi, mooi, zo. Hè. Want wij, ja, ik weet niet of jullie dat... Je hebt behoefte aan, sommige dingen wil je concreter maken. Wij zeggen, ja, hou je oog dan op Christus. Ja. Wij geloven niet zo in iconen en zo. Maar om op Jezus zien en dan niet even een flits, maar gewoon daarover te mediteren. Wat de mensen ook in de middeleeuwen veel deden. Was dat echt een lijdenstijd. Dat was echt een tijd van meditatie. Om dicht bij Christus te komen en dicht bij zijn lijden. Wat hij gedaan had voor ons. Indrukwekkend. Want de christelijke gemeente was natuurlijk begonnen met Pinksteren. Nou, ik weet niet of jullie, nou, jullie heten Evangeliegemeente, maar Pinkstergemeente. Daar verlang je ook allemaal naar, hè? Dat begin, hè? Dat, wat een sprankeling, wat een power. Hè? De geest daalde neer, mensen waren vervuld, helemaal vol, overlopend. 3000 mensen tot bekering. Nou, die hou je niet hier, hè. Dat hou je niet gewoon. 3000 mensen tot bekering. En dan zorgden ze voor elkaar. Armen waren er niet gewoon. Mensen zorgden voor elkaar. En dan waren ze geacht bij het volk. Nou, al die bekeringen, dat zouden wij ook wel willen. En dan geacht bij het volk, dat willen we ook wel. Maar niet kort daarna. Of niet lang daarna. Heel kort daarna. Haat, jaloezie. Petrus en Johannes zitten gevangen. Ja, ze hebben iemand genezen. Nou, dat was het ergste wat er was. En werden gevangen gezet. En kort daarna Stefanus gestenigd. Ja. Johannes onthoofd. Oei. Al die mooie dingen, die willen we wel. Maar deze dingen. En toch, Jezus heeft gezegd. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Zo wij leven is eigenlijk, ja, geen normaal christelijk leven. Ik ben zelf 75 jaar, zeg maar, 75 jaar in vrede geleefd. Dat is toch bijzonder. Moet je vooral ook heel dankbaar voor zijn en niet net doen alsof het normaal is, zeg maar. 75 jaar vrede, maar normaal christelijk leven is lijden. Is voor een heel groot deel lijden. En natuurlijk, lijden is niet alleen geloofsvervolging, ook in het leven lijden we lijden pijn, we lijden onder heel veel dingen. Hè. En ja, dat hoort bij het christelijk leven. En daar heeft Jezus ook antwoorden op gegeven. En daar is hij ook voor gekomen, zeg maar. Vestig je aandacht dan op hem. Wij leven in vrijheid. En ik weet niet hoe lang nog. We zijn geen goede tekenen, hè, maar we leven nog in vrijheid. Maar voor als de laatste update van Open Doors, 78 landen worden mensen niet een beetje vervolgd, maar hevig vervolgd. En dat betreft 340 miljoen geloofsgenoten. 340 miljoen mensen worden vervolgd. Die zitten niet zoals wij hier nu zitten, rustig. Wat gebeurt er? Waar moet je op letten? Wat? Oh. En die vervolging, die heeft verschillende gezichten. In China en Korea en Vietnam lijden mensen onder het communisme op een verschrikkelijke manier. Heel veel landen lijden mensen onder de radicale islam. Christenen vervolgd, in de gevangenis, verbrand, verschrikkelijk. In Zuid-Amerika heeft het de vervolging weer een ander gezicht. Dan worden christenen vervolgd door bendes, drugsbendes, zeg maar, die mensen onder druk zetten, chanteren, bedreigen. In China, waar we ons vanmiddag op concentreren, hoeveel inwoners heeft China?
1 miljard.
Ja, ongeveer, ja. 1,4 miljard. Gigantisch aantal mensen natuurlijk. En trouwens, India, wat er vlak onder ligt, veel kleiner, ruim 1,3 miljard. Net iets minder. Dat is ook een land om in de gaten te houden, waar ook veel vervolging is op het ogenblik en veel gevaar. Maar China, 1,4 miljard mensen. Bestaat nog maar, China bestaat nog maar. De Volksrepubliek China, zoals je hier in beeld is op deze kaart, bestaat sinds 1949. Mao, hè, die kwam toen aan de macht. Maar het land is natuurlijk, de cultuur is geweldig oud. En het christendom is daar ook al een paar honderd jaar oud, maar geweldig onderdrukt. Want wij hebben, zeg, 75 jaar in vrede. En dan heb je daar al twee grote vervolgingen achter de rug. Drie. Ja. Want je had de culturele vervolging, de, culturele revolutie, kunnen u zich ook nog wel herinneren? Culturele, ja, is een beetje, ja, niet iedereen is even oud hier, maar allemaal jonge mensen. Ja, okay. Maar dat was die culturele revolutie, die was van 66 tot 76. Ongelooflijk, toen is het christendom bijna uitgeroeid. Alles wat op christendom leek, of kerken gesloopt, alles. Ja. En dan kreeg je de grote sprong vooruit. Ja, mooie termen allemaal. Er moest de landbouw hervormd worden, de grootste sprong vooruit. 30 miljoen doden door hongersnood. Was volkomen alles in de puin, alles vastgelopen. 30 miljoen doden. Dus de grootste aantal in de hongersnood, die overleden zijn hongersnood, in de hele wereldgeschiedenis. En dan heb je nu de vervolgingen die nu plaatsvinden onder Xi Jinping. En die hebben nog geen naam, maar de geschiedenis, hè, je had het al net over geschiedenis, de recente geschiedenis, maar die zal ook deze periode weer een naam geven. Hè. Ik neem aan dat u het nieuws volgt ook in de kranten. Eerst, ik ben nog in, nu ben ik in China geweest, een jaar of 10 geleden. En toen kon je nog, stonden nog gewoon allemaal kerken met kruisen erop en weet ik wat allemaal. En mensen konden naar de kerk toe. Je had een officiële kerk, een ondergrondse kerk. Maar het werd allemaal een beetje gedoogd. Maar nu, het begon met de kruisen van de kerk af. Toen werden kerken gesloopt. En telkens meer druk wordt er opgezet om de kerk in lijn te brengen met het communisme. Van op het ogenblik wordt er een heel project gaande om de Bijbel te herschrijven. zodat hij niet meer in conflict is met het communisme. En het gaat niet op democratische manier, zeg maar. Dat wordt gewoon aangegeven en je hebt het te volgen. En anders dan vol gevangenisstraf. Significatie, hè? Van christendom moet Chinees worden. Maar het wonderlijke is, de kerk is enorm gegroeid. Enorm. En dat is een fenomeen wat, ja, wat onverklaarbaar is. Zover harder te druk werd, zover te sneller groeide de kerk. En een Chinese kerkleider die hier een paar jaar geleden geweest is, broeder Yun, hè, waar we zijn boeken van ook, die heeft gezegd, er wordt gevraagd, hoe komen jullie er nou... Hoe komen jullie door al die verdrukkingen heen? Ja. En dat is natuurlijk ook een hele goede vraag voor ons. Hoe kom je door al die moeite en ellende heen? En dan noem je twee dingen. Vrijmoedigheid en de angst voor de dood voorbij. En dat is natuurlijk wel vrijmoedigheid en de angst voor de dood voorbij. Leren leven met het lijden. Doen wat in Timotheus staat. Hè? Doe het werk van een evangelist. Aanvaard het lijden. Doe het werk van een evangelist. Ik wil eindigen met een citaat van broeder Sang. En dat staat in het boek. Dat is uit zijn dagboek, de gevangenis. En dan schreef hij over het lijden. Lijden is een realiteit. Een uitdaging voor zoveel mensen in de wereld. Dat is een soort gedichtvorm, heeft hij geschreven. Maar hoe zou het mogelijk zijn om de diepte van de goedheid van de Heer te ervaren zonder het lijden? En hoe zou een mens zich, na werkelijk van die goedheid geproefd te hebben, nog druk kunnen maken om wereldse verlangens? O lijden, ik was gewend om bij je vandaan te vluchten. Maar vandaag heeft de Heer me opdracht gegeven om alles te verdragen dat jij voor me in petto hebt. Lijden werd je niet door de apostels verwelkomd. Lijden nodigt wie zoekend is uit om met hem mee te reizen. Hij roept het uit en zegt, kom, schud me de hand. Lijden, ik wil je omarmen. Het was goed om samen met jou dicht bij de Heer te zijn. O lijden, hoeveel discipelen heb je gevoed? Zonder jou heeft het leven zijn strijd verloren. Ik vraag je mij op te zoeken. Laat me elke druppel zoetheid die je te geven hebt proeven. O lijden, je maakt de tijd dat ik met de Heer doorbreng zoveel beter.